Den Haag.
Er wordt al maanden gesproken natuurlijk, maar nu mag het dan eindelijk ook over de inhoud gaan aan tafel bij PVV, VVD, NSC en de BBB. Dat is de conclusie van het formatiedebat vandaag in de Tweede Kamer. En die volgende fase die wordt dan geleid door niet één, maar twee informateurs.
En dat is in eerste instantie de heer Elbert Dijkgraaf, gerespecteerd oud-collega Kamerlid en hoogleraar. En dat is ten tweede de heer Richard van Zwol, staatsraad, lid van de Raad van State en voormalig topambtenaar.
En dat zei PVV-leider Geert Wilders als leider van de grootste partij. Politiek verslaggever Mats Akkerman, die volgde dat debat voor ons. Ha, Mats.
Hallo.
Ja, ze zijn net al aangekomen in de Tweede Kamer, geloof ik.
Ja, echt net. Vers van de pers. Ze zijn hier aangekomen om van Tweede Kamervoorzitter Martin Bosma officieel hun opdracht in ontvangst te nemen. Deze twee nieuwe informateurs. Je hoorde net hun namen. Albert Dijkgraaf, voormalig SGP Tweede Kamerlid. Ruim 8 jaar voor de SGP in de Kamer gezeten. En ook hoogleraar economie. En de andere, Richard van Zwol, voormalig topambtenaar op maar liefst 3 ministeries. Hij is ook voorzitter geweest van de Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen. Mm. En een CDA'er, dus ja, als je die cv's allemaal bij elkaar optelt, een Kamerlid en een topambtenaar op zowel Algemene Zaken als Financiën, de 2 belangrijkste ministeries, met een rapport wat ook veel gaat over migratie. Nou, dan heb je dus 2 mensen die weten alles van de belangrijke onderwerpen aan tafel, van de wetgeving, van uitvoeren. En hun opdracht is om in maximaal 8 weken onderzoek te gaan doen naar een programkabinet en een akkoord op hoofdlijnen tussen dus PVV, VVD, NSC en BBB.
Ja, en die gesprekken beginnen dan, neem aan, misschien morgen al?
Ik denk morgen, ja.
Ja. Maar wel opmerkelijk, want eerst koos Wilders dus voor Plasterk en Kim Putters, 2 mannen van PvdA-huizen. Nu dus een SGP'er en een CDA'er. Vind jij dat nog opvallend?
Ja, ik vond het opvallend, maar degenen die het ook opvallend vonden waren het CDA en de SGP zelf, want die waren van tevoren niet bijgepraat. Het CDA kreeg heel kort van tevoren een belletje van Richard van Zwol en Chris Stoffer, de partijleider van de SGP, die hoorde het pas in het debat.
Ik denk dat het verstandig geweest was om dat even van tevoren te laten weten. Dat zou ik ook logiek gevonden hebben. Maar ja, het is wat het is. En uiteindelijk ben ik iemand die altijd kijkt naar het resultaat. En ik denk, het resultaat is goed. Dus er zijn onaangename verrassingen en aangename verrassingen. Het is op zijn minst een aangename verrassing.
Ja, de vraag is natuurlijk, doet Wilders dit omdat hij het CDA en SGP ook bij zo'n extra parlementair kabinet wil betrekken?
Dat is niet de reden dat ze zijn gekozen, maar het kan misschien wel helpen.
Maar dat is wel wat de partijen zich afvragen. Nou, de SGP wilde alleen zeggen, Albert Dijkgraaf, goede informateur, minister. Nou, dat is nu nog niet aan de orde. Van het CDA weten we dat ze echt niet blij zijn met het feit dat hier een CDA ervoor is aangetrokken. En die zijn sowieso bang dat er binnen het CDA gezocht gaat worden naar ministers voor dat extra parlementaire kabinet.
Ja, nou, van Geert Wilders weten we dat hij geen premier wordt. Maar daar ging het natuurlijk in het debat wel over dat premierschap. Wat is er over gezegd?
Nou, Wilders herhaalde zijn eerdere standpunten. Hij zegt afstand gedaan van premierschap. Dus iets wat hij heeft moeten inleveren, wat hij moest opgeven. En dan vindt hij dat hij dus nu wel hard mag onderhandelen over de inhoud, omdat hij niet nu meer dingen kan inleveren.
En voor mijn Nederland, voor ons Nederland, voor iedereen die nu thuis kijkt naar de televisie, naar dit debat, voor die mensen doe ik alles. Doet de PVV-fractie alles. En we gaan daarvoor hard onderhandelen. En de tijd dat we alles weg zouden gaan geven is voorbij. Wij gaan hard onderhandelen, maar dat zullen alle partijen aan tafel doen. En wij gaan meedoen. En ik hoop en vertrouw er ook op dat er een kabinet komt. Maar alleen maar als ik onze kiezer kan leveren een groot deel van wat ik heb beloofd.
Ja, Mats, ja. Hij klinkt ook niet echt als een premier hier.
Nee, maar hij blijft dus in de Tweede Kamer zitten. Dus hij kan nu ook meer de partijlijn uitstralen. De vraag is dat nou dat hij in de Tweede Kamer blijft zitten omdat ze extra parlementair gaan? Of is dat omdat het onderlinge vertrouwen niet goed is en ze Geert Wilders niet vertrouwen als premier? Nou, die vraag kwam van Jimmy Dijk van de SP.
Hoe is de chemie eigenlijk tussen de PVV, de VVD, de BBB en het nieuw sociaal contract?
Geweldig.
Dit antwoord had ik al verwacht, voorzitter. Maar dan rijst wel meteen de vraag.
Voorzitter, staat hier een leugendetector aan gekoppeld?
Voorzitter, dan rijst wel meteen de vraag. Als die chemie zo goed is, waarom mag er geen premier worden?
Ja, dat heb ik net uitgelegd en gezegd hoe dat is gegaan. En als u wil horen van andere partijen wat zij vonden, dan moet u dat niet aan mij vragen, maar aan hun. Maar ik zeg er wel eerlijk bij dat uiteindelijk ik mijn handtekening heb gezet onder de vorm die we nu hebben gekozen. En dat is alle vier de partijen in de Kamer. En dan, ik lever dan daar het premierschap in. Maar mevrouw Jussekus levert dan haar ministerschap van Justitie in. En dat is wat we uiteindelijk hebben gekozen, omdat we allemaal, en daar blijkt ook wel een stukje chemie uit.
Ja, chemie is voor Wilders dus onderling vertrouwen en dus het feit dat iedereen wat inlevert en niet alleen hij.
Maar Mat, er is nu dus nog steeds een vacature en u meldt het AD zojuist dat VVD-prominent Hans Hogervorst zich in de aanbieding doet om premier te worden. Wat moeten we nou met dit nieuws?
Nou, mijn ervaring is wel dat namen die genoemd worden het lang niet altijd worden. En laat staan mensen die zichzelf zo schaamteloos in de aanbieding doen. Ik vond het wel erg opvallend. Maar goed, ja, dan, hij solliciteert, ja, maar het is niet aan hem natuurlijk.
Met name Omtzigt werd stevig onder vuur genomen vanmiddag. Op welke punten kreeg hij het zwaar?
Twee eigenlijk. Allereerst van Henry Bontebal van het CDA bijvoorbeeld de vraag: is dat extra parlementaire kabinet nou niet gewoon een constructie om te verbloemen dat je eigenlijk niet in een kabinet wil waar Geert Wilders als premier de leiding aan geeft?
Dit klinkt toch als een antwoordje van ja, het moet, want er moet een kabinet komen. En ik zie dat ik onmisbaar ben als partij. Maar u heeft toch ook overtuigingen? U heeft toch ook morele overtuigingen om dingen wel of niet te doen? Daar zit toch ook precies het spannende punt. En zo lees ik ook de manier waarop u dit een naam probeert te geven, extra parlementair, omdat daar de worsteling in weerspiegeld wordt. Daarom wil u ook dat collega Wilders niet de premier wordt van Nederland.
Ja, daar zegt Omtzigt dan over. Nee, maar het is echt een nieuwe vorm met echt meer afstand, vernieuwend. En juist doordat we in het verleden die verstikkende coalitiedwang hadden, ontstonden veel problemen. En dat hoopt hij dus met dat extra parlementair te ondervangen. Het andere is, ze gaan nu praten over een akkoord op hoofdlijnen. En daar werd veel in het debat naar verwezen van, nou, dit is al heel vaak geprobeerd. En dat is nooit eigenlijk echt gelukt. En Omtzigt werd in het debat toch wel een beetje klem gezet door Rob Jette van D66 over de financiële kaders. Want Omtzigt zegt, ja, we moeten ons houden aan de EU-begrotingsregels. Nou, dat vinden wel veel mensen. Maar hij zegt ook, we moeten duidelijkere financiële kaders. Bijvoorbeeld, waar bezuinig je? Waar gaat het geld wel heen? Waar investeer je in? En dan is de vraag aan Omtzigt, zijn het dan nog wel hoofdlijnen?
De meest zuivere vorm van een extra parlementair kabinet zou zijn: hier heeft de minister-president succes met uw team, zoals de heer Klaver daar zegt. Nou, laat ik gewoon zo zeggen, zelfs ik denk dat dat niet helemaal lekker gaat werken. Dus dan maak je afspraken over. En dat heeft ook het vorige kabinet gedaan. Pagina's lang, dat is op zich niet zo heel raar.
Nee, voorzitter, ik vind dat zelf ook niet raar. Nee. Maar het is wel heel relevant voor wat voor soort kabinet gaat er nu komen. En ik ben blij dat de heer Omtzigt als voorbeeld aanhaalt, hè, Europese begrotingsregels. Maar als je dus verder gaat dan alleen maar de hoofdlijnenafspraak, het kabinet dient zich aan de Europese begrotingsregels te houden, en we weten dat het komend kabinet gewoon grote financiële keuzes moet gaan maken, betekent dat dan dat u in de komende weken detailafspraken gaat maken over welke belasting gaat omhoog, welke belasting gaat naar beneden en op welk departement wordt wel of niet bezuinigd?
Ja, Rob Jette van D66 zegt, dat zijn zoveel details, dan heb je het niet meer over homeflijnen. En ik vond het ook wel opvallend, Omtzigt zegt hier, ja, Rutte 4 deed dat ook en dat is niet zo gek. Maar Omtzigt wilde het juist allemaal helemaal anders. Dus het is toch wel gek dat hij dan zegt, ja, dat had Rutte 4 goed gedaan door die financiën met zoveel afspraken vast te leggen. Ja,
maar Mats, oké, dan wordt er gehamerd op Wilders, wordt er weer gehamerd op Omtzigt. Er zijn nog twee andere partijen die hier natuurlijk ook aan het praten zijn. Kregen die net zoveel kritiek, VVD en BBB?
Nou, minder. En zeker minder dan bij Wilders en bij Omtzigt. En dat is vooral omdat ze de laatste tijd toch wel consequent zijn in hun positie. Bij de VVD bijvoorbeeld, Dina Jessicus, nou, die had het veel over landsbestuur, nadruk op die gelijke commitment van vier partijen aan dit kabinet, dus ook NSC-ministers. Nou, één spannend ding was nog wel bij de VVD de vraag, vonden jullie Wilders nou wel of niet acceptabel als premier? Want dat wisten we niet echt. Antwoord daarop, ja, het was een gezamenlijk besluit dat vier partijleiders in de Kamer bleven, dus die ontweek ze een beetje.
Ja, maar het is dus een ja.
Ja, het is denk ik wel een ja, ja. En op een vraag van D66 over waarom onderwijs en klimaat niet op dat lijstje belangrijke onderwerpen stonden, zei ze, nou, die vinden we ook wel belangrijk. Ja, en BBB, daar kwam helemaal geen enkele interruptie bij Caroline van der Plas. Maar ja, die heeft ook wel een vrij comfortabele positie als de vierde partij, de kleine. Die had het vooral over het punt dat ze, ja, het niet zo eerlijk vond dat sommige partijen dreigen hun leden te royeren als ze in dat extra parlementaire kabinet stappen.
Oké, nou, dan werd er ook nog een beetje gelachen vandaag, geloof ik.
Gelukkig, ja, wel aardig wat. En het leukste moment vond ik dit. Een vrij felle botsing tussen Frans Timmermans van GroenLinks Partij van de Arbeid en Geert Wilders van de PVV, maar ook wel met humor. Want Timmermans die was fel op het feit dat dan Wilders zegt, ja, het premierschap dat is mij ontnomen. En Frans Timmermans zegt, ja, staatsrechtelijk klopt dat gewoon helemaal niet.
Kom van dat Messias-complex af. U heeft een grote verantwoordelijkheid. Maar schilder u zelf niet af als redder van het vaderland. En haal helemaal niet doen alsof u hier de enige bent die voor de Nederlanders het landsbelang op wil komen. U, Gru Wilders met zijn 36 minions. Iedereen die hier in de Kamer zit. Iedereen die hier in de Kamer zit komt voor het landsbelang op vanuit zijn eigen ideologie. Ik zou dat aan u willen voorhouden. En wees nou gewoon een volwassen politicus en houd op met voortdurend te klagen dat ze u de positie van premier niet gunnen.
Nou, voorzitter, als dit het niveau is van interrupties van een toekomstige oppositieleider, dan krijgen we nog makkelijk.
Dat zullen we zien. Dat zullen we zien.
Dit kan ik met twee vingers in mijn neus beantwoorden.
Ja.
Ja, en opvallend dat hij dus Geert Wilders en zijn fractie vergelijkt met Gru en de minions uit Despicable Me. In het vorige debat vergeleek hij Geert Wilders al met Bruce, de haai uit Finding Nemo.
Ja.
Frans Timmermans kijkt dus opvallend veel animatiefilms, maar zijn eigen verklaring daarvoor is dat hij op dit moment kleinkinderen heeft in de leeftijd die films heel leuk vinden en dat hij er dus meekijkt. Dus de vraag is, in waarmee komt hij in het volgende debat? Welke animatiefilm
komt er dan aan bod?
Zijn er genoeg. Mijn favoriet is Toy Story, dus misschien komt hij dan nog ergens een keer terug.
Dan, we moeten een bingo-kaart aanleggen, denk ik. Dankjewel, Mats.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app. Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.